De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Van harte welkom bij deze nieuwe editie van De Stem, de podcast waarin we de verhalen delen van vervolgde christenen. Maar ook een podcast waarin we de spiegel voorgehouden krijgen. Wat kunnen wij leren van de getuigenissen van vervolgde christenen? In deze aflevering reisden we af naar Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. De situatie voor christenen in het land is de laatste jaren aan het verslechteren vanwege de toenemende invloed van radicale moslimgroeperingen. Op Palmzondag dit jaar vond een bomaanslag plaats bij een katholieke kerk op het eiland Sulawesi. Er vielen daarbij 14 gewonden. In mei dit jaar bracht Open Doors het bericht naar buiten dat eveneens op Sulawesi 4 christenen zijn onthoofd door islamitische extremisten. Nou, reden genoeg om vandaag door te spreken over de actuele situatie in Indonesië en in het bijzonder op het eiland Sulawesi. Digitaal heb ik nu vanuit Sulawesi contact met Peter Dekker. Samen met zijn vrouw Annemarie werkt hij in Sulawesi voor de Kama-zending. Ze proberen een brug te slaan tussen christenen en moslims. Ja, 2 jaar geleden heb ik samen met Peter en Annemarie een paar dagen door Sulawesi getrokken om christenen daar te ontmoeten die met vervolging te maken hebben. En we bezochten met elkaar ook een ondergrondse kerk op het eiland. Ja, fijn om je weer te spreken, Peter. Welkom in onze podcast.
Ja, dankjewel. Leuk om mee te doen ermee. En, ja, het is altijd goed, denk ik, om de verhalen te delen van die wij hier meemaken iedere dag.
Ja.
Voor ons is het misschien vanzelfsprekend, maar ik denk dat het voor mensen in Nederland toch anders is.
Dat denk ik ook, ja. Want ik was 2 jaar geleden bij jullie en mijn ogen gingen wel open ook voor wat daar in Indonesië plaatsvindt. Zeker daar, met name in het zuidelijk deel van het eiland waarop jij werkt in Sulawesi. Nou, dat hebben we de afgelopen week ook weer kunnen horen. Een bomaanslag in Makassar. Ook verschillende mensen die onthoofd zijn. Hoe zijn die berichten bij jullie ontvangen daar op Sulawesi?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, soms word je wel een klein beetje, vind je het bijna gewoon, zeg maar, omdat het gewoon regelmatig voorkomt. Aan de andere kant, ja, het gevaar is er wel. En je kan er ook niet elke dag mee leven, dus we maken ons er niet zo heel veel zorgen over. En aan de andere kant, diep van binnen weer wel. Het raakt ons en het doet ons ook wel beseffen van, het gaat niet vanzelf hier. Er is echt wel een geestelijke strijd bezig in de mensen.
Ja,
want onderhuids bloedt er heel veel en je ziet ook dat de spanning heel snel omslaat. Kan heel snel omslaan. En echt in een uur tijd kan het helemaal compleet anders zijn.
Ja, en dat maakt
het voor ons wel spannend.
Ja, dat geloof ik, ja. Want om even bij die bomaanslag te beginnen, hè, dat was in Makassar. Jullie wonen in Makassar, dus dat is bij jullie in de buurt. Toch wel vrij heftig. Wanneer hoorde jij van die aanslag met
Palmbazen? Het was heel opmerkelijk. Wij waren in een kerk in de buurt, op zo'n 600-700 meter daar vandaan. En we waren lopend naar de kerk gegaan, dus best wel een wandeling, een half uur lopen of zo. Maar dat vinden we wel lekker op zondagmorgen, ook al is het warm. En we liepen op een gegeven moment de kerk uit en toen kwamen we langs een kraampje waar ze gado-gado verkopen, waar we wel eens eten. De man is heel gelovig, islam, gaat elke solat gaat hij af, dus elke gebedsbijeenkomst gaat hij naar de moskee toe. Dan is er iemand die zijn kraampje overneemt, dus 5 keer per dag is hij niet in zijn kraampje. En hij stoof echt op ons af, heb je het gehoord? Er is een bomaanslag op de kerk, in de kathedraal. En hij vond het echt heel erg dat het gebeurd was. En nou ja, wij wisten het verder natuurlijk helemaal niet. Dus we zijn naar huis gegaan en dan ga je thuis even googelen. En dan, ja, dan wordt het wel snel duidelijk. De filmpjes zie je dan heel snel langskomen. Er was een politiepost aan de overkant waar een camera op de kerk stond. Dus die hebben het gewoon gefilmd wat er gebeurde.
Ja, en wat is er eigenlijk precies gebeurd?
Ja, er was dus een echtpaar. Die waren een half jaar getrouwd met een motorfiets. Die dus hij had een bom om zijn middel en zij zat achterop. En ze zijn dus naar de kerk gegaan en ze wilden de kerk binnen. En de bewakers van de kerk vonden het wel een beetje vreemd. Waarom gaat iemand met een hoofddoek op een katholieke kerk binnen? Dat is een beetje raar, dat past eigenlijk niet. Dus die hebben ze tegengehouden. Op het moment dat ze ze tegenhouden, hebben ze de bom laten ontploffen.
Ja.
Nou, allebei zijn ze omgekomen. Maar het is ook wel heel wonderlijk, want die bewakers zijn eigenlijk maar heel dicht gewond. Nou, als je de ontploffing ziet, dan denk je, het kan gewoon helemaal niet. Je moet er gewoon ook dood zijn gegaan.
Het is gewoon een wonder.
Van een wonder. Dat zeggen de christenen ook hier. Dus gewoon een wonder gebeurt, want die bewakers hadden elkaar ook dood moeten gaan.
Ja, er waren wel 14 gewonden, begreep ik. Enig idee hoe het nu met deze mensen gaat?
Ja, eigenlijk relatief lichte verwondingen, wat brandwonden. Het was best wel een knal ook. Dus ik denk misschien wat oordopjes, wat oren beschadigd. Wat brandwonden, wat rondvliegende puinbrokken. En ik heb niet gehoord dat de mensen nog in het ziekenhuis liggen. Ik denk dat iedereen wel redelijk goed eraf gekomen zijn.
Want Makassar is natuurlijk een grote stad waar ook heel veel christenen wonen. Wat doet dat nou met de sfeer onder de christenen in de stad? Ik kan me voorstellen dat dat ja, ook een stuk angst geeft als je op zondag naar de kerk gaat. Er zijn natuurlijk meerdere kerken in Makassar. Dat mensen toch een stuk onrust geeft. Wat merk je daarvan? Is dat ook zo?
Ja, dat merken we eigenlijk gelijk de dag erna. Op maandag geven wij les beide. En de campus is midden in de stad. Dus de campus van de universiteit waar we les geven. Dat is een theologische universiteit. Waar mensen worden opgeleid tot dominee of tot voorganger of tot muzikant in een kerk. En gelijk vanaf de dag dat wij aankwamen, dus op maandagmorgen om 7:30, was de poort dicht op slot. En je moest je dus melden bij de poort en de bewaker keek dan, die komt er binnen en dan kan je volgens de campus oprijden. Nou, dat was natuurlijk nooit, want het was altijd gewoon open. Dus een open campus in het hartje van de stad. En dat gebeurde eigenlijk ook een beetje bij de kerken. Maar na een week of twee, dan is men het ook weer vergeten. Dan vind ik het ook wel weer goed, zeg maar.
Ja, nu is het met die bom uiteindelijk relatief goed afgelopen. Dat was natuurlijk anders bij die onthoofding van die vier christenen, ook een enkele paar weken geleden. Wat heb je daar verder van gehoord?
Je ziet dat dat wat minder impact maakt. Dat is ook wel heel opmerkelijk, want dat gebeurt ook in oktober vorig jaar in Palu, of tegen Palu, zeg maar net naast Palu, waar een ramp was geweest een paar jaar terug. Er waren ook vier of vijf mensen gedood, ik dacht ook vier. Maar deze, de laatste keer, eigenlijk helemaal niet in het nieuws geweest. Ik hoorde het in een gebedsmeeting, dezelfde morgen eigenlijk. Ik zat in een gebedsmeeting met een aantal Amerikaanse mensen. En daar kwam het nieuws binnen dat er dus een aanslag was geweest, dat er vier mensen gedood waren. En toen ben ik ernaar gaan zoeken en ik moest echt graven totdat Richard op een gegeven moment jij zelf een linkje stuurde van Open Doors of van een andere organisatie, waarin er dus die vier mensen gedood waren. En tot op heden is het heel moeilijk om dat terug te vinden in de Indonesische pers.
Dat is toch opmerkelijk wel?
Het is ook wel een beetje een afgang voor de overheid, zo zien zij het zelf. Na de eerste aanslag in Palu en na de kathedraal hebben ze echt razzia's gehouden in het gebied waar de mensen vandaan komen. Ze komen allemaal uit een bepaald gebied in Sulawesi, waar IS-kampen zijn. Dat hebben ze echt helemaal afgegrendeld en met honderden legermensen, hebben ze dat gebied helemaal uitgekampt. Nou, hebben ze misschien een paar honderd mensen opgepakt en vervolgens komt er een maand later weer een aanslag. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een afgang voor het leger. Ze zijn eigenlijk niet in staat geweest om die terroristen tegen te houden.
En heb je enig beeld wat er nou precies is gebeurd bij die onthoofding?
Nee, het is een beetje onduidelijk. Aan de ene kant wordt het verhaal gezegd dat het alleen maar mensen waren die uit waren op geld. En aan de andere kant wordt er gezegd dat het echt IS-mensen waren die dus mensen wilden doden. We weten het gewoon niet.
Ja, het kan ook nog een combinatie van beide zijn natuurlijk.
Ja, het zou ook nog goed kunnen. Ja. We weten het gewoon niet.
Nou zien we natuurlijk de laatste jaren dat de situatie voor christenen in Indonesië moeilijker wordt. Radicalisering neemt toe. Dat was ook wel het beeld wat ik kreeg toen ik 2 jaar geleden bij jullie was. Wat is nou de belangrijkste oorzaak van die groeiende aandacht ook en de macht van radicale moslimgroeperingen in Indonesië?
Ja, ik denk dat de belangrijkste oorzaak misschien wel de sociale media is. Ik denk dat de islam ook heel goed beseft dat de invloed van de sociale media en van internet heel groot wordt onder de jeugd. Dat zien we ook al een beetje terug. Ze hebben allemaal een mobieltje, ook al zijn ze arm, ze hebben allemaal een mobieltje. Ze hebben allemaal toegang tot eigenlijk alles wat open en bloot op internet staat. En ik heb het idee dat ze zich toch meer willen profileren daartegen. Dus die jeugd echt gewoon bij de lurf willen pakken en duidelijk willen maken dat je gewoon naar een moskee moet gaan, dat je de regels van Allah moet volgen, dat je de regels van Mohammed moet volgen. En ik heb het idee dat wel een beetje een hele grote rol erin speelt.
Ja, en blijkbaar zijn jongeren ook wel heel erg vatbaar voor dit soort meningen en dit soort extremisme.
Ja, een gedeelte is daar heel vatbaar voor, ook omdat ze geen enkele kans krijgen. Ze hebben vaak geen werk, vaak werkloos, een lage schoolopleiding.
Nu woon je al een aantal jaren in Indonesië. Hoeveel jaar precies op dit moment?
Ja, bijna 5 jaar.
5 jaar, ja. En heb jij ook in die 5 jaar die ontwikkeling echt zien veranderen van groeiende radicalisering in Indonesië op het eiland Sulawesi waar jij woont?
Ja, ik vind het wel heftiger geworden.
Hoe was het 5 jaar geleden toen je daar kwam?
Ja, aan de ene kant is het heel opmerkelijk, want 5 jaar geleden konden we het gebied eigenlijk niet in. Waren we eigenlijk niet welkom in het gebied en dat zijn we nu wel. Dus we hebben best wel wat credit opgebouwd bij de gemeenschap daar. Aan de andere kant, als ik het aantal moskeeën telt wat er 5 jaar geleden stond en wat er nu staat en wat er nu nog in aanbouw is of wat er nu in verbouwing is, ja, dat is echt onvoorstelbaar. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dus om de paar honderd meter wordt er een moskee toch ontgestampt. Dus het is gewoon, ja. Dus daar is de verharding best wel in toegenomen, zeg maar. Wat je ook wel ziet, dat er een hele hardere lijn van moskeeën is ontstaan. Wij zitten in een dorpje waar de moskee echt nog een beetje een dorpsmoskee is. Ik kan heel goed met de imam opschieten. Ik, uh, gewoon gesprekken met hem. Hij is open over mijn geloof. Ik ben open over wat hij gelooft. En dat gaat verder prima. Maar om de hoek zit er een andere moskee. Ja, die moet echt niks van ons hebben. Dat is echt. Het kan niet erger antichristen zijn, zeg maar.
Ja. Nou, dat is voor jullie ook wel gevaarlijk, kan ik me voorstellen. Daar moet je wel alert op zijn, toch?
Ja, dat moeten we wel. Dat is best wel moeilijk. De politie waarschuwt ons ook. Van kijk uit. Kom niet op dezelfde dag in het gebied. Wissel je schema, zeg maar. Dus kom niet bijvoorbeeld elke woensdag. Maar kom dan een keer op dinsdag, een keer op donderdag en een keer op zaterdag. Reis niet s'nachts. Dus blijf altijd s'avonds en s'nachts in het donker in een veilige plaats. En zorg dat je altijd mensen om je heen hebt.
Ja.
Want men is er best wel van bewust dat... wij zijn best wel een doelgroep, zeg maar, in het gebied. Er zijn natuurlijk altijd mensen die kwaad willen.
Ja, jullie zijn natuurlijk ook blanke westerlingen. Dus sowieso misschien wel extra die in de picture vallen.
Ja, dat sowieso. We zijn sowieso de enige westerlingen. Maar er zijn ook wel heel weinig christenen in het gebied. En wij zijn het openlijk.
Want even voor het beeld, hoeveel christenen wonen in het gebied waar jullie wonen, daar op Sulawesi?
Ja, eigenlijk is Sulawesi een heel apart eiland. Het heeft ongeveer 17 miljoen inwoners, net als Nederland. Het noorden is bijna 70% christen of katholiek. Dus helemaal het noorden van Sulawesi. En dan hoe verder je naar het zuiden zakt, eigenlijk hoe minder het wordt. Dus in midden Sulawesi is 20%. Nou, in Zuid-Sulawesi is van Makassar 10-12%. Maar het gebied waar wij actief zijn, daar is het minder als 0,1% wat christen is.
Ja, en misschien nog wel. En over hoeveel christenen praat je dan op de totale bevolking in aantallen?
Wij kennen het gebied waar we nu actief zijn, ongeveer 3 miljoen mensen. Ja, ik denk niet dat er meer dan 40 christenen zijn.
40 christenen? Tjoh, ja. Dat is wel heel weinig, hè?
Echt wel mee ophoudt. Ja, dat is echt heel weinig.
En dat zijn christenen die ondergronds christen zijn? Of ook wel christenen die dat gewoon publiekelijk kunnen beleiden?
Ze zijn het echt in stilte. En dat zie je eigenlijk twee kanten opgaan. Dus zij zijn stil over dat ze christen zijn. En hun moslimfamilie, vaak zijn het wedergeboren moslims. Hun moslimfamilie is er ook stil over. Omdat ze niet hun uit de familie willen stoten.
Ja.
Eigenlijk moeten ze van de gemeenschap uit de familie stoten. Maar dat willen ze dan niet, want je wil je dochter niet kwijt. Of je wil je zoon niet kwijt.
Een soort collectief geheim. Ja,
dus je houdt het allebei stil. Ik ga niet delen dat ik christen ben. En de familie gaat niet delen dat hun zoon christen is geworden.
Ja.
Dat zien we heel veel terug.
Ja, want als er zo weinig christenen zijn, dan vraag je ook af, hoe komen moslims dan in aanraking met het evangelie?
Ja, dat is natuurlijk de zegeningen van internet momenteel. Er is een groep in Makassar, die heeft een soort radiostation, zijn die begonnen om te evangeliseren. Nou, dat kan je natuurlijk ontvangen. Ja, en daar krijgen ze echt heel veel respons op. Heel veel mensen die dat horen, die boodschap horen. Wij hebben studenten die op een moslimschool lesgeven. Het is natuurlijk al heel bijzonder dat christelijke theologie studenten, hun praktijkstage op een moslimschool mogen doen.
Nou, je bent ook docent, hè, op een theologische faculteit, ja, in Makassar. Zeker. Even voor de luisteraars.
Ja, dus studenten moeten verplicht een praktijkstage doen. Dat is in Nederland. Als je Nederland dominee wordt, moet je ook praktijk doen. Nou, dat moet ook bij ons op de universiteit. En wij hebben besloten een aantal jaar geleden dat we gaan kijken of we studenten in het zuiden hun praktijk kunnen laten doen. Natuurlijk heel bijzonder. Een christelijke aankomende dominee gaat dan stage doen in het zuiden. Nou, hij kan de kerktaken doen in de kerk van Takla, waar we zo meteen meer over gaan horen. Maar daarnaast moet hij ook bijvoorbeeld lesgeven op een basisschool. Normaal gesproken geven ze christelijk onderwijs op een christelijke school. Maar er is geen christelijke school daar. Dus dat kan natuurlijk niet. Hoe kan je dan dat gaan geven? Ja, we hebben heel goed contact gekregen met een basisschool, een hele strenge basisschool, een islamitische basisschool. En de studenten mogen daar hun stage doen. En de school is er eigenlijk dolgelukkig mee. Dat merken we aan alle kanten. Ze krijgen stagestudenten die slimmer zijn dan zij zelf zijn, dus die kunnen heel goed onderwijs geven. Voor een accreditatie, dus een niveau van de school, moeten ze heel veel papierwerk invullen. Dat laten ze de studenten doen. Die zijn er veel beter dan zij zijn. Dus de school vraagt iedere keer aan ons terug, heb je weer nieuwe studenten. En het mooie is, die studenten die kunnen ook met de kinderen delen. We hebben een hele prachtige foto, hadden we een paar, 2 jaar terug, van een student die in de klas op een moslimschool uit de Bijbel aan het lezen was met studenten.
Ja.
Ongelooflijk.
Maar dat is al wel weer bijzonder, toch, in een streng islamitisch gebied. Want zij weten, neem ik aan, dat om een christelijke docent gaat.
Ja, zelfs van een theologische universiteit weten ze.
Ja, dat is toch moeilijk uit te leggen. Hoe verklaar je dat?
Ja, ik denk dat ik het alleen maar kan verklaren omdat God werkt. Ik denk dat ik er gewoon geen antwoord voor weet. Ik zou het hier echt niet kunnen zeggen.
Nee, want als je je realiseert dat er maar 40 christenen zijn op een paar miljoen mensen, dan... En het zo radicaal geworden is de laatste jaren, is dat inderdaad heel moeilijk te verklaren, hè?
Ja, 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 en eigenlijk zie je ook dat ze eigenlijk zelf hun, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is ook niet zo slim van ze, want die kleine kinderen, die zitten op die basisschool. Die kinderen wordt verteld door de school, door de moskee, door hun ouders. Je moet op Hajj, je moet naar Mekka toe. Eén keer in je leven. Als je niet naar Mekka gaat, ga je naar de hel. Er is geen enkele andere oplossing. Dus je moet naar Mekka toe. Maar die kinderen hebben eigenlijk amper te eten per dag. Hun ouders zijn arm, hebben geen werk. Dus die kinderen kunnen natuurlijk ook denken. Dus die zitten altijd, zegt tegen onze student, hoe kan dat nou? Ik moet van de moskee naar Mekka op Hajj, maar mijn ouders zijn arm. En ik kan dus nooit naar Mekka toe, dus ik ga gewoon naar de hel aan het eind van mijn leven. Het is een hele mooie kans voor die student om dan te zeggen, nee, dat hoeft helemaal niet, want we hebben Jezus die van ons gestorven is. We hebben een vader in de hemel, we hebben twee vaders. Je hebt één vader op aarde en je hebt een vader in de hemel. Ja. En we zien dat er heel veel openingen er komen. Er zijn heel veel jeugd, kleine jeugd die om bijbels vragen. Die graag willen dat ze een bijbel krijgen.
En ze hebben ook de vrijheid ook om dat te delen.
Ja, dat delen ze met de studenten, maar natuurlijk niet met hun ouders. Die mogen dat natuurlijk niet weten.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat de leiding van zo'n school daar ook niet echt blij mee is en dat ook wel in de gaten houdt.
Misschien wel en misschien vinden ze dat wel goed. Ik weet gewoon. Nee. Ik kan het gewoon.
Het is een wonder van de geest.
We kunnen er gewoon geen vinger onder krijgen.
Zeg. Nee, nou wel bijzonder.
Maar het mooie is wel nu, wat heb je nu? Ze hebben allemaal een mobieltje met Android. En je kan natuurlijk een Bijbel, kan je gewoon downloaden op je mobieltje. En er is niemand die weet dat je een Bijbel op je mobieltje hebt.
Ja.
En is het zelfs nog zo, er is momenteel zelfs een Bijbel in het Bahasa Makassar. Dat is de stammentaal die in het zuiden gesproken wordt. Dus eigenlijk op één Bijbelboek na, 2 Korinthen, dat zijn ze nu mee bezig. Dat is deze maand komt dat klaar. Dan is die hele Bijbel is in het Bahasa Makassar vertaald. Nou, studenten kunnen natuurlijk zeggen tegen de kinderen, nee, ik kan je geen Bijbel geven. Want dan zou ik je ouders zou ik dan verstoren, zeg maar, hun geloof. Dan zou ik problemen met je ouders maken. Maar je kan hem wel zelf downloaden.
Ja. Bijzonder, hè? Ja.
Prachtig kans.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik met jou en Annemarie in het gebied was. Inderdaad een heel achtergesteld gebied met heel veel reisvelden. En we zijn toen op zondag naar een ondergronds kerkje geweest. Een uur rijden vanuit Makassar. Een winkel was het. Met een achteraf een deurtje ging je door en dan kwam je in een kerkje. Waarvan je dacht van, oh, is dit een kerk? Kun je eens wat meer over die kerk vertellen, die ondergronds kerk in Makassar?
De kerk staat ongeveer 20 jaar in Takala. Ze is altijd onofficieel geweest en is nog steeds eigenlijk. Ze hebben geen officiële vergunning van de overheid, wat je wel moet hebben in Indonesië. Ze weten het wel, de overheid weet het wel, maar het wordt gedoogd. En er was ooit een officiële kerk, maar die is in de brand, die is afgebrand. Of per ongeluk of expres, we weten het gewoon niet. En de kerk staat uit zo'n 25 mensen die soms uit het hele gebied komen, soms een uur moeten reizen met een brommetje of met de lokale busjes. En de kerk heeft nooit op vaste tijden kerk. Het is soms op zaterdagavond, soms op vrijdagavond, soms op zondagmorgen, soms op zondagmiddag. Gewoon voor de veiligheid om te voorkomen dat mensen het weten. De kerk zou er binnenstormen en iedereen zou er vermoorden of kwade dingen willen in elk geval. De dominee woont zelf voor het kerkje. Daar heeft hij een klein winkeltje waar hij wat spullen verkoopt. En ja, regelmatig moet hij gewoon vluchten naar Makassar, dat hij dus niet veilig is. Er is een keer op de kerk geschilderd, het bloed van de dominee. Ja, dat soort dingen.
Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik ook dominee Pak Hardy, de huidige predikant, ook sprak. En hem ook vroeg hoe hij het ervaart om in zo'n kerk, zo'n gevaarlijke plek, om daar dominee te zijn. En laten we even gaan luisteren wat hij op die vragen antwoordde.
Tidak berat, karena intinya bagaimana kita mendekati masyarakat, tetangga-tetangga.
Ik probeer zo vriendelijk mogelijk te zijn tegenover de mensen hier in de wijk. Zolang je zelf vriendelijk blijft, word je gedoogd door de buren.
Dan mereka akan lebih baik dengan kita.
Maar zou je niet liever dan de dominee ergens anders willen zijn waar je veel meer vrijheid hebt, wat veel makkelijker is?
Saya sudah berapa kali mau pindah ke Brisbane pernah?
Regelmatig preek ik ook op andere plaatsen. Ik ben op Bali geweest en in Australië en ook op andere, wat meer veiliger plekken in Sulawesi. Maar telkens opnieuw maakt God me duidelijk dat hier mijn plaats is. Met name de eerste jaren vond ik het zwaar, maar nu niet meer. Ik vind het nu fijn om hier te wonen.
Ja, een heel gedreven dominee eigenlijk, hè, die zegt, nou ja, aan het begin vond ik het allemaal wel heel spannend, maar ik ben er eigenlijk wat aan gewend geraakt en het raakt me niet meer zo. Ik vat het nu een beetje met mijn eigen woorden samen. Klopt dit een beetje hoe ik het zeg?
Ja, absoluut zo. Zijn vrouw komt ook uit hetzelfde stadje, uit hetzelfde dorpje. Die heeft hij ooit ontmoet. En je gaat vaak wonen in de plaats waar je vrouw vandaan komt. Dus zo is hij eigenlijk daar ooit beland, zeg maar, in de kerk als afgestudeerde dominee.
Een moedige man.
Ja, ik denk dat hij zich wel daar wel thuis voelt. Aan de andere kant is het ook niet makkelijk voor hem. Het is best wel een slimme man, hoog opgeleid. Zou best ook een grote kerk kunnen besturen, laat ik hem even zeggen, in plaats van het kleine kerkje in het zuiden.
Ja, ik kan me nog goed herinneren, die 25 christenen daar in dat hele kleine zaaltje achteraf in de winkel. Dat moet ook erg eenzaam zijn, hè, voor die gelovigen daar, om in zo'n kleine gemeenschap, ondergrondskerk te zijn, in zo'n overweldigende moslimmeerderheid die christenen niet accepteert.
Ja, het is heel moeilijk, want er zijn bijvoorbeeld twee zussen, die hebben een restaurantje op de weg van Makassar naar de kerk toe. Ja, en die worden eigenlijk gewoon geboycott door de gemeenschap. Ze weten dat ze christen zijn. En je ziet dat ze, als ze 2-3 mensen hebben die komen eten per dag, is het veel. De meeste mensen komen er gewoon bewust niet, omdat ze weten het zijn christenen en dat willen wij gewoon niet kopen. Ja. Ja. Best een heel eenzaam bestaan. Ook omdat je niet makkelijk bij elkaar op bezoek kan. Het is ver weg. Altijd reizen naar elkaar toe.
Ja. Want als je het hebt over vervolging en achterstelling, waar uitzicht dat in? Nou, dat is een heel praktisch voorbeeld wat je geeft. Hè. Mensen hebben een restaurantje, moslims komen daar gewoon niet eten. Kun je andere voorbeelden noemen?
Je ziet het ook wel terug, bijvoorbeeld in kerken. Ik weet van één grote kerk in Makassar, die wilde graag een nieuwe kerk gaan bouwen. Het oude kerkje slopen en dan een nieuwe kerk neerzetten. Ze zijn 15 jaar bezig geweest om toestemming te krijgen en het lukte gewoon niet. Nou, op laatst hebben ze het als volgt gedaan, we gaan dan de kerk maar verbouwen. Want een verbouwing heb je weinig toestemming voor nodig. Dus ze hebben eigenlijk om dat kleine kerkje heen een hele nieuwe kerk gebouwd. Als zijnde een kerk in verbouwing.
Ja, dus je moet
er slim zijn. Ik vraag me eigenlijk af, als je dan onderweg naar het zuiden toe rijdt en ik zie al die moskeeën, hoeveel zouden er nou bedacht toestemming hebben?
Ja, dus het vraagt een hoop creativiteit en de regels omzeilen.
Ja.
Ja, Peter, jij probeert samen met Annemarie de brug te slaan tussen christenen en moslims op Sulawesi. Hoe proberen jullie dat precies te doen?
Ja, ik geef één vak op de universiteit. Ik doe nog wel wat andere dingen, maar ik geef één echt vak. Dat vak heet entrepreneurship. Dat we dus eigenlijk willen dat studenten leren hoe zet je een bedrijfje op naast je kerk of met je kerk of in je kerk. Een kerk is ook eigenlijk een soort vorm van een bedrijf. En het gebied in het zuiden was eigenlijk ontoegankelijk voor christenen. We hebben heel lang nagedacht, hoe kunnen we dat gebied inkomen op een manier waarop ze accepteren. Dus we hebben eigenlijk gedacht, als we nou eens een bedrijfje gaan beginnen in het zuiden, we nemen mensen uit het dorp in dienst. En vervolgens gaan we dat bedrijfje niet heel commercieel maken, maar we gaan zeggen, als er geld binnenkomt en overblijft, dan geven we dat terug aan het dorp. Dus van dat geld wat er aan winst gemaakt wordt, proberen we het dorp te helpen. Door bijvoorbeeld een waterput te maken of door een sportveld aan te leggen of andere dingen. En eigenlijk zien we vanaf de eerste dag dat dat heel erg succesvol is in het zuiden. Eigenlijk zijn we met open armen ontvangen. En nu, ik ben zelfs momenteel bijna de koning van het dorp, bij wijze van spreken. Ja. Klinkt misschien een beetje raar en een beetje opschepperig, maar is eigenlijk helemaal niet. Maar je ziet gewoon dat het gewoon werkt. En wij wilden dus, we hebben altijd een gehuurde ruimte gehad, we wilden eigenlijk een eigen ruimte gaan beginnen. Een stuk grond kopen en dan zelf een gebouw erop zetten. Hoe krijg je dat voor elkaar als je als kerk al niet toestemming krijgt om een kerk te bouwen in zo'n gebied? Hoe krijg je dan een christelijke universiteit waar dominees worden opgeleid wel toestemming? Ja. Dat is natuurlijk een hele opmerkelijk eigenlijk. Hè? Hoe zou je zoiets kunnen realiseren? Ja, en eigenlijk heel wonderlijk. We zijn vorig jaar in juli of augustus de grond hebben gekocht. En we hadden binnen 2 maanden een bouwvergunning.
Gewoon door de goede connecties waarschijnlijk ook. En door het goede werk wat jullie doen.
Kan je bijna niet voorstellen eigenlijk gewoon.
Nee. Dus, want jullie zetten daar bedrijfjes op met als doel ook het evangelie te delen. Hoe gaat dat precies?
We hebben een kokosoliefabriekje waar we kokosolie maken. Die olie verkopen we in Indonesië het meeste en ook een klein beetje in Nederland nog. Als tweede hebben we een soort kliniek gebouwd. Een soort kliniek waar mensen voor kleine medische handelingen terecht kunnen.
Ja, mooi. Eventjes het voorbeeld van wat je net gaf, hè, van die kokosfabriek ben ik zelf ook geweest. Op die kokosfabriek werken dus ook lokale mensen. En die worden begeleid door jou en andere mensen van de universiteit. En doordat ze op de werkvloer veel contact met elkaar hebben, kunnen ze het evangelie delen. Dat is een beetje het principe, toch?
Precies. Ja. Heel goed.
En gebeurt dat ook regelmatig op die manier?
Ja, dat gebeurt. Het zijn echt hele goede gesprekken. Ik ging afgelopen maandag met ze eten in een restaurantje, want ze waren ergens wat aan het opknappen. En Dan moet ik niet, dan ben ik best een beetje schroom heb ik nog. Hè? Zal ik in zo'n moslimgemeenschap in een restaurantje bidden voor het eten? Maar dan zeggen zij al van, maar Pieter, had dus doa. Dan denk ik dan, je moet bidden. Dan moet ik dus gewoon hardop bidden. Dat vind ik heel wonderlijk dat men dat doorheeft, zeg maar. Hè? En dat ook waardevol vindt.
Ja, en zie je ook dat moslims op die manier ook tot geloof komen?
Ja, we zien het zelf niet zo heel goed nog. Daar zijn we denk ik nog te kort voor ook. Maar wat wel heel bijzonder is, dat er afgelopen maand voor het eerst in het gebied mensen gedoopt zijn. Nooit eerder gebeurd. Mensen lieten zich als mensen tot geloof komen dopen in de grote stad. Dus dan gingen we met de auto naar Makassar toe. En dan naar de lokale kerk. En dan werd je daar gedoopt. En 3 weken geleden zijn er voor het eerst in het gebied bij de zee mensen gedoopt. Echt iets heel, dat deed ons echt bijna huilen van geluk, zeg maar, om dat te zien. We konden er zelf niet naartoe. Als ik er zou zijn, dan zou het opvallen. Snap je? Dan beschadig je dat weer. Maar ik heb er wel 40, 50 foto's van gekregen. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. En dat zijn dus niet alleen mensen met een christelijke achtergrond, maar dat is bijvoorbeeld één meisje van 15. Haar oma is christen, haar vader is streng moslim. En zij heeft gekozen voor Jezus. Ja. Dat is echt zo mooi om te zien.
Ja, en zie je dan dat zo'n meisje op het moment dat ze christen wordt, dan ook meteen met problemen te maken krijgt thuis? Dat lijkt me dan wel een vrij logisch gevolg.
Nee, thuis denk ik het niet, omdat ze al met haar oma mee naar de kerk ging. Dat werd eigenlijk geaccepteerd door haar vader. Dus ik denk dat het bij haar wel meevalt, maar ik denk wel dat het in haar omgeving op de school wel lastig zou zijn. En het is geen christelijke school. Je moet dus deel worden van een moslimschool, waar dus moslimonderwijs wordt gegeven. Arabisch wordt geleerd. Uit de Koran wordt geciteerd. En je bent christen. Dat is natuurlijk heel moeilijk.
Jullie staan aan de geestelijke frontlinies. Je ziet mooie dingen gebeuren, zoals je net vertelde. Hè? Ook over mensen die gedoopt worden. Ervaar je ook veel tegenstand?
In het begin heel erg. En het komt af en toe nog wel voor. Dat er weer iemand komt die heel boos is, zeg maar. Die zegt, ik wil je weg hebben uit het gebied. Of je bent hier illegaal. Of weet ik het wat. Of je bent christen, die willen we hier niet hebben. Dat komt, maar het wordt wel wat minder. Ja. Het komt ook wel een beetje, denk ik, omdat het dorp waar we zitten ons eigenlijk best wel geaccepteerd heeft. Ze weten dat we er zijn. Ze weten dat we aan de ene kant christen zijn en best wel wat delen. Aan de andere kant dat wij ook hun geloof respecteren. Als een van de werkers van mij vraagt, mag ik naar een moskee om te bidden? Dan geef ik altijd toestemming daarvoor. En dat geeft ook wel hele mooie kansen terug. We wilden het gebouw gaan bouwen en dan voor de start van het gebouw is het de gewoonte dat de lokale imam komt bidden. Dus de werkers zeggen tegen ons, mag de imam komen om te komen bidden? Ik zeg, prima, laat hem maar komen. De imam komt. Ik kom met een man in gesprek en hij zegt vervolgens, jij moet ook bidden en je moet ook wat delen. Dus hij gaf mij ook, omdat ik hem ruimte gaf om te bidden, gaf hij ook mij ruimte om ook te delen. Nou, ik heb gebeden, ik heb het verhaal verteld van bouw je huis op de rots, dus bouw je geloof op een stevige bodem en niet op het zand. Nou, er hebben 40, 50 mensen naar geluisterd. Heel enthousiast.
Dus dat geeft je veel mogelijkheden om het evangelie te delen.
Ja, dus je kan natuurlijk wel aan de ene kant je hak in het zand zetten en zeggen van jongens, ik wil die moskee tegen gaan werken. Maar misschien moet je juist wel een beetje samen iets in te vinden, hè? Om ruimte te krijgen.
In deze podcast spreek ik geregeld ook met zendelingen die ook wel vaak zeggen dat ze ook wel duidelijk geestelijke strijd ervaren in het werk. Hoe ervaren jullie dat?
Ja, ik denk dat onze voornaamste geestelijke strijd erin zit dat het heel moeilijk is om mede-christenen te motiveren om mee te gaan doen. Ze zijn bang, ze zitten het liefst in hun eigen kerkje. Heel weinig mensen begrijpen wat we aan het doen zijn. Relatief nog weinig mensen zien wat er daar gebeurt in het gebied.
En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, hè? Want jij komt helemaal uit Nederland en jij weet dan beter wat daar speelt dan de lokale christenen zelf. Begrijp ik het goed?
Ja, dat klopt. Maar dat komt eigenlijk ook wel een beetje omdat als je Makassar uitrijdt, dan ga je over een hele lange brug naar het zuiden toe. En die brug is eigenlijk zowel een fysieke barrière als een geestelijke barrière. Als ik tegen mensen zeg in Makassar, ik ga naar het zuiden toe, dan zeggen ze, je bent gek. Levensgevaarlijk om erin te gaan. Het is gewoon hun beeld wat ze hebben. Zodra je die brug passeert, dan passeer je dus eigenlijk de fysieke lijn, maar ook de geestelijke lijn.
Ja, dus een beetje een gebrek aan missionaire drive?
Ja, absoluut.
Hoe is dat te verklaren? Gewoon toch alleen angst of desinteresse?
Uit het verleden ook. Er zijn natuurlijk mensen gedood die gingen evangeliseren. Er zijn natuurlijk zendelingen weggejaagd. Christenen werden weggestuurd naar Makassar toe. Stokken geslagen. Is doodsbang eigenlijk.
Ja, want in Makassar, de stad, daar wonen wel heel veel christenen, hè?
Ja, Makassar is ongeveer 10% christen, dus dan praat je over 200.000 mensen, denk ik, zo'n beetje. Ja.
Wat is nou het belangrijkste gebedspunt wat jou betreft voor de situatie voor christenen in Sulawesi en eigenlijk voor heel Indonesië?
Voor mij is het belangrijkste gebedspunt, denk ik, dat er meer kinderen bereikt gaan worden. Kinderen die echt doods en doods en doods bang zijn voor de dood.
Ja?
Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Bibberen. Worden
en
zo
hoe komt
bang
dat,
gemaakt.
Dat ze zo bang zijn?
Ja, omdat je moet aan heel veel dingen voldoen. Je moet vasten één keer per jaar. Je moet dit, je moet dat. Er worden zulke regels opgelegd. Je moet op Hajj, je moet naar Mekka. Als je dat niet doet, en dat wordt gewoon continu gepredikt, hè? Dus als je dat niet doet, ga je naar de hel. Als je niet doet, ga je naar de hel. Ja, kinderen zijn zo bang voor de hel dat ze... Ja, eigenlijk in angst leven.
Nou, bij deze de oproep gedaan. Dankjewel Peter voor het delen van deze indrukken en ervaringen vanuit Sulawesi. En ook heel veel zegen op je werk samen met Annemarie.
Dankjewel.
Dank ook voor het luisteren naar deze podcast. Graag wil ik je nog een keer oproepen om je mening te geven over deze podcast. Een aantal van jullie heeft dit al gedaan. Maar we vinden het fijn om nog meer reacties binnen te krijgen. Het kost maar een paar minuten. Je krijgt ook nog een mooi boek cadeau. Ga daarvoor naar www.sdok.nl/enquête. Fijn ook als je ons een waardering geeft in de podcast app. Dan zijn we weer makkelijker te vinden voor andere podcastgebruikers. Graag tot over 14 dagen.